Kees de Kort.
Nu contact met Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Ons gesprek wordt al een paar weken inmiddels gedomineerd door corona. Is het vandaag anders?
Nee, Thomas. En dat gaat nog heel lang gedomineerd blijven door corona. Want dat wordt, ik heb een paar dagen geleden het verhaal van het kwartaal genoemd. Maar dat gaat echt nog een veel, veel, veel langere uitstraling krijgen. Maak je daar geen enkele illusie over.
En kun je mij verder bijschijnen over waarom gaat worden?
Omdat, kijk, er zijn natuurlijk twee grote aspecten. Het zorgaspect en de economische consequenties daarvan. Kijk, het zorgaspect is dat coronavirus blijkt tamelijk besmettelijk te zijn. Dat is nog tot daar aan toe. We hebben geen idee wat het is en hoe het zich verspreidt. Maar het is tamelijk besmettelijk en dat is natuurlijk een belangrijke verhaal.
Maar het is minder besmettelijk dan de griep.
Nou, dat weten we dus niet. Maar het belangrijkste verhaal is dat er nogal wat mensen aan doodgaan, procentueel, in vergelijking met de griep. Kijk, als het gewoon een griep zou zijn, zou niemand zich druk maken. Maar als je alleen al kijkt naar de officiële Chinese cijfers, die helemaal niemand gelooft, is het sterftepercentage ongeveer 30 keer zo hoog als de gewone griep. En dat is natuurlijk de reden waarom iedereen, al betrokkenen, zo nerveus zijn over de verspreiding van het besmettelijke virus met die sterftekansen. Nou, over de verspreiding gesproken. China was natuurlijk het verhaal. Tot voor kort ging het alleen over China. In Europa zijn we ook wakker geworden met enkele gevalletjes. Maar er zijn een paar grote landen als Iran, Korea, waar de getallen beginnen op te lopen. En Indonesië, waar zogenaamd geen gevallen zijn. Kortom, de verspreiding is al veel verder gegaan dan wordt toegegeven. En ik kwam nog een fantastisch verhaal tegen uit China. En er is een mevrouw uit Korea geïnterviewd die nu in quarantaine zit. En die zei, ja, wij waren eind november waren wij in Wuhan, waar het als ware begonnen is. En toen gingen er al sterke geruchten rond dat er iets was. Die mevrouw zegt, daar hebben we toen geen enkele aandacht aan geschonken. Dus wij zijn gewoon daar gebleven en weer teruggegaan. Maar er is natuurlijk een dikke kans dat coronavirus eind november toen al heerst in Wuhan. En wanneer werd het een wat groter verhaal? Nou, op z'n vroegst half januari. Dat betekent natuurlijk dat al ontzettend veel mensen, want we reizen, iedereen reist zich helemaal surf.
Iedereen wel over Kees de Kort, toch?
Behalve Kees de Kort, maar er zijn er genoeg mensen die overal naartoe reizen. Vakantie, werk, toerisme, you name it. Dus die verspreiding en de besmettelijkheid is natuurlijk al veel groter dan wordt toegegeven. Maar dat is het. Dat is het zorgverhaal. De consequenties, daar praten wij hier vaak over, zijn natuurlijk de economie. Nou, neem nou bijvoorbeeld, Thomas, Zuidoost-Azië, vakantie. Toerisme is daar een hele belangrijke industrie. Nou, ik denk dat ongeveer iedereen die van plan was om naar Zuidoost-Azië te gaan, dat even uitstelt. Dus die landen gaan een enorme beuk krijgen. Dat
ja,
kan
gewoon. Kees, ik ken een paar ondernemers die in die hospitality-hoek zitten in China. 95% omzet weg. Van de een op de andere week. Dit is onvoorstelbaar. Ze vallen echt allemaal om. Ja.
Maar dat is alleen maar toerisme.
En dat gaan we hier ook krijgen.
Ja, dus dat is toerisme. Het vertrouwen. In Nederland zitten we gewoon te kijken naar productie- en distributieketens. Het verhaal in China is nu. En dat ze proberen de economie weer op gang te krijgen. En dat met name in het midden- en kleinbedrijf gebeurt er helemaal niks. Want mensen gaan gewoon naar hun werk toe. Dus al die producten die daar gemaakt worden en die doorgezet worden naar Europese bedrijven, Amerikaanse bedrijven, die gaan gewoon binnenkort niet meer komen. We hebben nu de pijplijn van containers die onderweg zijn, maar dat gaat stoppen. En je ziet nou ook al verhalen, wat je net al zei, er komen langzaamaan al verhalen binnen over van ondernemers en bedrijven die vertellen wat er aan toe, hoe het aan toe gaat in hun contacten en zakenpartners in Azië, of in China en Korea. Dus dat verhaal, dat wordt echt nog veel groter.
Ja, en hoe kijk jij tegenaan dat we eigenlijk het frame hebben nu van we gaan alles sluiten en dichtleggen. Hè? We hebben over wielerwedstrijden die niet doorgaan en voetbalwedstrijden niet. Volgens mij is dat naast dat we dus die productie gaan missen uit China, maar wordt dat nog een veel grotere sneeuwbal dat we een heleboel dingen niet meer gaan doen met elkaar en stil gaan zitten daardoor?
Nou ja, wat een belangrijke factor is, dat is het vertrouwen. Hè? Kijk, als mensen vertrouwen in de toekomst hebben, of gewoon zich geen zorgen maken, dan gaan ze de deur uit, dan geven ze geld uit, dan lenen ze geld, dan komt het hele economische proces lekker op gang. Maar op het moment dat het vertrouwen langzaam maar zeker ondermijnd wordt door allerlei verhalen, dan worden we voorzichtiger, dan gaan we op onze handen zitten. En dat sneeuwbaleffect, dat gaat natuurlijk ook beginnen. En niets, dat is met vakanties in Europa ook. Weet je, als er verhalen komen over Noord-Italië en de oostkust van Spanje, ja, dan gaan we even niet op vakantie. Nou, dat is helemaal geen probleem. Maar dat geld gaan we niet uitgeven.
Nee. Dus, dus veel mensen doen niks meer, die gaan niet meer reizen, gaan niet meer op vakantie.
Niks meer, maar die grote voorzichtigen.
Ja, wat gaan centrale bankiers doen?
Nou, die zitten nu voor, dat is mijn punt, Toon. Die zitten voor precies hetzelfde dilemma als de Chinese overheid. De problemen worden veroorzaakt door zorgonzekerheid. Dus dan kun je wel zeggen, van we gaan er geld tegenaan geven. Maar als jij zorgonzekerheid bent, ga je niet de deur uit. En laten we zeggen, in Europa valt er wel mee, gaan we niet de deur uit. Dan gaan we niet lekker besteden. Dus je kunt wel zeggen, je moet meer besteden. Maar als je gewoon bang bent om als het ware dingen te gaan doen, of je wordt voorzichtiger om dingen te gaan doen, heeft dat, mensen hebben wel geld. Alleen ze worden voorzichtiger met het uitgeven ervan. Dus meer geld geven heeft helemaal geen enkel zin. Want dat is het probleem niet. Het probleem is dat we ons niet echt lekker voelen en gewoon voorzichtiger worden in het uitgeven op andere plaatsen. Dus ja, wat moet je doen? Je gaat roepen dat je moet gaan stimuleren. Het heeft geen zin, want dat is het probleem niet. Het probleem is de zorgonzekerheid en het vertrouwen dat je misschien ziek wordt. Of de twijfel dat je misschien ziek wordt. En de nog kleinere twijfel dat je misschien doodgaat.
Kees, blijf voorzichtig, dan spreken we elkaar morgen weer.
Tot morgen, Thomas.
Zaken doen.
Heel kort schakelen we nog naar Duitsland, want ABN AMRO bevestigt dat de Duitse justitie een inval heeft gedaan bij de bank in Frankfurt. En die inval heeft te maken met het onderzoek naar dividendfraude. Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, wat weten we nu over die inval?
Nee, dat die vanochtend heeft plaatsgevonden en dat die aansluit bij een eerdere inval in Frankfurt bij ABN AMRO begin november maakt deel uit van het Cum-Ex-onderzoek waar Duitse justitie zich mee bezighoudt. Waarin het draait om het dubbel aftrekken van belasting die je terugvraagt als je dividend hebt ontvangen. En wat we weten, dat ABN AMRO heeft gezegd van nou, we werken gewoon mee, we wachten af waar de Duitse justitie verder mee komt. Maar het is natuurlijk in deze zaak die al jarenlang sleept en die ook heel veel publiciteit krijgt in Duitsland natuurlijk, een slechte zaak voor ABN AMRO in Duitsland.
Ja, ABN AMRO kan ook niet heel veel anders dan zeggen, we werken volledig mee natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. En alle andere banken die ook in dat Cum-Ex-schandaal genoemd worden, die zijn ook aan het wachten. Ik las dat ABN AMRO voor een boete nog geen geld gereserveerd heeft. Dus dat zal ook wel zo zijn invloed hebben in hoe analisten naar de bank kijken. Maar dat er wel geld gereserveerd is voor de juridische kosten. Nou, en die gaan er ongetwijfeld ook komen. Er loopt op dit moment een rechtszaak in Duitsland rond Cum-Ex tegen twee handelaren. En mocht er dan ook uitkomen dat er inderdaad fraude is gepleegd, dus dat er opzettelijk dividend opbrengsten zijn rondgepompt om meerdere keren die aftrek te kunnen aanvragen. Ja, dan wordt het ook een heel lastige zaak voor al die onderzoeken en dat papier en die harde schijven die je vanochtend ook in ABN AMRO weer mee zijn genomen uit de bank door de Duitse fiscus.
Nou, het verhaal is dat zowel de koper als de verkoper dan dividendbelasting terugvraagt en misschien niet om de schade te beperken, maar ABN AMRO is, zoals je zelf ook al zegt, zeker niet de enige bank, de enige financiële instelling die in dit onderzoek genoemd wordt en geraakt wordt.
Zeker, je zou bijna gekscherend kunnen zeggen, als je als bank niet genoemd wordt, dan doe je ook iets verkeerd. Maar het is natuurlijk een hele serieuze zaak en het kan echt tot torenhoge boetes gaan leiden, want het is bewuste misleiding volgens de Duitse justitie. Dus het wordt heel hoog opgenomen. Ik denk dat er een team van ongeveer 300 belastingambtenaren in Duitsland op dit moment mee bezig is. Dus dat gaat zeker staartjes hebben.
Duitsland-correspondent Dirk Marseille, dank voor je toelichting op dit moment.